Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het nu hebben over de verkiezingen van de Europese Unie. Het is namelijk een onderwerp dat we vaak in het nieuws hebben gehoord. De verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 6 en 9 juni. Het hangt er vanaf in welk land je woont. Maar het zullen verkiezingen zijn die een grote impact zullen hebben op de toekomst van de Europese Unie. En eigenlijk ook op de toekomst van ons mooie continent. Michel, waarom doen deze verkiezingen er eigenlijk meer toe dan de voorgaande EU-verkiezingen? Of hoeft dat niet per se te zijn?
Ik denk het wel. Ik denk dat deze verkiezingen ongelooflijk belangrijk zijn. Allereerst omdat er een oorlog is op ons continent tussen Rusland en Oekraïne. En dat de steun voor Oekraïne toch ook wel een beetje afhangt van welke politieke kleur je aanhangt. Er is een vrij grote consensus voor steun voor Oekraïne. Maar niet alle politieke partijen in Europa steunen die steun. En het kan dus ook maar zo zijn dat bepaalde partijen die echt fanatiek gekeerd zijn tegen die steun voor Oekraïne heel groot worden. Ik denk dat die kans daarop niet heel groot is, maar dat zou wel heel grote geopolitieke gevolgen voor de Europese Unie kunnen hebben. Daarnaast zien we dat er eigenlijk een nieuw tijdperk ingeluid is in de laatste jaren, een nieuw geopolitiek tijdperk. En dat betekent dat de keuzes die de komende jaren gemaakt gaan worden, nog decennia lang gevoeld gaan worden. Op het gebied van klimaat, op het gebied van defensie, op het gebied van migratie. Dus ook hier zullen de nieuwe verhoudingen in het Europees Parlement hun stempel gaan drukken.
Ja, dus we gaan later verder in op de situatie in Oekraïne en het leveren van steun aan Oekraïne. Inderdaad, je geeft dus aan dat de Europese Unie en daarmee ons continent eigenlijk op een kruispunt staan. En dat er meerdere belangrijke thema's zijn waarbij eigenlijk grote beslissingen gemaakt zullen worden in de komende 4 jaar. En dus welke partijen er in het parlement komen, bepalen dus ook hoe die mogelijke oplossingen eruit zullen zien en welke richting Europa zal gaan in de toekomst.
Klopt. Ja. Ik denk vooral dat er accentwijzigingen zullen plaatsvinden. Niet heel grote beleidswijzigingen in alle eerlijkheid. Maar daar kunnen we nog later op ingaan. Vooral ook omdat als we nu naar de peilingen kijken, je eigenlijk ziet dat de mainstream partijen, dus van de liberalen, de christendemocraten en de sociaaldemocraten, nog steeds op een behoorlijke meerderheid staan. Maar dat laat onverlet dat op rechts er behoorlijke groei is bij de twee grote facties in het parlement. Namelijk de ID, Identiteit en Democratie en de ECR. Dat zijn zeg maar de meer gematigde rechtspopulisten, geven er een naam aan. En je ziet binnen de EVP, de Europese Volkspartij, dat is eigenlijk het CDA van het Europees Parlement, er al wel gehind wordt op mogelijke samenwerking met de partijen op rechts. Daar waar de sociaaldemocraten en liberaal fel tegen gekeerd zijn.
Oké, als we dan, voordat we even naar die nieuwe thema's gaan, een korte geschiedenislesje. In de geschiedenis hebben we dus voornamelijk de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen met z'n drieën het beleid van Europa bepaald. Of eigenlijk bepaald welke richting de Europese Unie op moet gaan.
Klopt, en daar zijn vanaf de jaren 80 en 90 natuurlijk de socialisten dus nog verder linksop en de groenen bijgekomen. En in de afgelopen 15 à 20 jaar zie je een soms geleidelijke, soms heel sterk opkomende groei van partijen op rechts. En die hebben dan ook uitgemond in de ECR en in de ID.
Inderdaad. Nou, als we dan kijken naar de thema's die een belangrijke rol zullen spelen in de komende jaren. We gaan ze alle 6 landen. Laten we beginnen bij defensie. Wat zijn eigenlijk de grote verschillen tussen de partijen, en met name met ID en de andere partijen, als het gaat op defensie en het samenwerken binnen Europa om een eigen defensieindustrie op te bouwen? Want voor de luisteraars, we hebben het heel vaak gehad over defensie. Het is namelijk zo dat Amerika heeft een heel groot defensiecapaciteit. Het is niet zozeer dat wij als Europa dat niet zelf kunnen opbouwen, maar omdat we niet samenwerken of geïntegreerd zijn, komen de grote orders niet binnen, waardoor er echt niet een grote opschaling kan plaatsvinden. Nou, de Europese Unie is van plan dat meer met elkaar te integreren. Of de commissie had een plan voorgesteld. Je kan het zo meteen verder verbeteren. Hoe ziet dat eigenlijk uit in de toekomst? En hoe kijken de partijen daarnaar?
De verschillende partijen kijken hier anders naar. Maar de laatste jaren is er wel een grotere consensus ontwaard op links en op centrum rechts, dat hechtere samenwerking binnen de Europese Unie nodig is. Sommige mensen stellen, met name bij de liberale fractie, dat je zelfs naar een Europees leger toe zou moeten. Denk aan Volt. En andere mensen stellen, nee, we moeten niet een Europees leger hebben. Meer samenwerking op Europees niveau, soms met landen onderling, soms met de Europese Unie als geheel, is voldoende. En dan moet je ook nog onderscheid maken in soorten samenwerking. Je kunt namelijk samenwerken zoals de Nederlanders dat doen op marinegebied met de Belgen. Je kunt samenwerken op zoals Nederland dat met de landmacht doet met de Duitsers. Maar je kunt natuurlijk ook multilateraal samenwerken. Wat betekent dat? Dat je verschillende eenheden gaat integreren in één bepaald defensieonderdeel. En is er ook nog een andere manier van samenwerken? En daar wordt nu eigenlijk het meest over gepraat. Dat gaat over wapeninkoop. En dat is wel echt van een totaal andere orde. En je ziet eigenlijk terug dat er een grote consensus is, Europees breed wel, bij de verschillende fracties, om gezamenlijk aan wapeninkoop te doen en ook te gaan standaardiseren. Het is natuurlijk vreemd dat Europa iets van 10 à 20 tanksystemen heeft en ook wapensystemen heeft. Van Amerika is er één tanksysteem, zodat alle tanks op schaal aangeschaft kunnen worden. Wat natuurlijk per eenheid tank een stuk goedkoper is. En daar zou de Europese Unie ook naartoe kunnen.
En wat je natuurlijk wil is, als ze eenmaal nodig zijn, dat de soldaten snel kunnen switchen. Want ik heb begrepen van de soldaten uit Oekraïne, is dat ze vaak echt moeten leren van hoe moeten we weer met de nieuwe systemen omgaan. Dat ze zelfs systemen moeten aanpassen, zodat ze alsnog verder kunnen gaan.
Ja, dan moeten zelfs af en toe van een bepaalde granaten iets bijgeschaafd worden. Gewoon letterlijk met een soort vel. Omdat het net een andere wijze van systeem is. Dus ja, ik weet daar de technische specificaties ook niet van. Maar het geeft wel dus aan dat wij af en toe een beetje houtje-touwtje constructie met elkaar moeten samenwerken. En dat is zonde. Dus je zou kunnen standaardiseren bij wapeninkoop. En dat betekent dat je ook een defensieindustrie kan opbouwen met grotere schaal. En dat je ook investeringen zou kunnen doen vanuit de pensioenfondsen, vanuit banken. En dat je ook lange termijn daar winst uit zou kunnen maken. En of we nou het leuk vinden of niet, dat is bepalend voor de groei van onze defensieindustrie. Maar dat is dus nogmaals van een totaal andere orde dan echt een Europees leger. Dus voorstander van een Europees leger zijn maar weinig politieke partijen. Voorstander van gemeenschappelijk inkopen zijn best veel politieke partijen.
En dat
partijen.
Is eigenlijk ook de consensus. Niet zozeer een Europees leger. Er wordt denk ik wel de faciliteiten aangeboden om met elkaar samen te werken. Dus als bijvoorbeeld Nederland samen met Duitsland, wat we nu al doen, of met de Belgen, echt legeronderdelen gaan integreren met elkaar. Daar wordt de ruimte voor gegeven. Maar waar echt Europa een rol in zou kunnen spelen, is het ervoor zorgen dat we gezamenlijk wapens gaan inkopen. En het grote voordeel voor de defensieindustrie is dat zij eigenlijk eindelijk grote investeringen kunnen doen in het vergroten van schaalvoordelen.
Precies, wij kunnen gebruik maken van de schaalvoordelen die Europa zou moeten bieden. Het is wat dat betreft ook opvallend aan de ene kant. Dat de EU in de laatste jaren, decennia, nooit een eurocommissaris van Defensie heeft gehad.
En daar ook een markt heeft georganiseerd.
Ja, ja. Dat had ook de Europese Commissie niet. En na deze verkiezingen hebben verschillende politieke leiders al aangegeven voor het eerst te willen werken met een eurocommissaris Defensie. En dat is dus wel echt wel een baanbrekende verandering. En die is nogmaals echt ingesteld op het gemeenschappelijk inkopen van wapens om gebruik te maken van de economy of scale, ofwel van schaalvoordelen. Want dat doen we tot op heden niet. En ik denk dat dit cruciaal is om het defensieapparaat van Europa zo sterk te krijgen dat wij ook op de langere termijn niet meer zo afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Waarom is het zo van belang dat Europa sterk wordt?
Ja, want we hebben de NAVO.
We hebben de NAVO. Ja. En natuurlijk maakt Oekraïne duidelijk dat de Europese Unie ook wat moet leveren. En dat wij de laatste decennia en jaren te weinig hebben geleverd. We hebben kunnen leveren via de NAVO. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met die terugtrekkende beweging van Amerika. Dat, zoals wij al vaak behandeld hebben, steeds minder belangen op het Europese continent te behartigen heeft. En daardoor, onafhankelijk van wie er president wordt in de Verenigde Staten, een terugtrekkende beweging maakt. Natuurlijk is die van Trump wat groter dan die van Biden. Maar dat Amerika zich steeds meer concentreert op de Indo-Pacific, is eigenlijk al gestart aan het einde in het staartje van Bush en vooral onder Obama. En heeft zich doorgezet onder Trump en Biden termijnen. Dus ik denk dat het voor Europa van belang wordt om voor te sorteren op een Amerika dat zich verder terugtrekt. En daar heb je gewoon schaalvoordelen voor nodig. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door hechter samen te werken. En wat betekent die samenwerking nou vaak? Standaardiseren van zaken. Standaardiseren is dus van belang en daarvoor heb je een eurocommissaris nodig.
Oké, en voordat we dan snel doorgaan naar het volgende thema, want we hebben nog 5 te gaan. Dit is dus duidelijk dat dit consensus is bij de grote fracties. Hoe ziet het er eigenlijk bij de ID-fracties? Want het beeld bestaat bij veel mensen dat de ID, de rechtse fractie, heel groot zal worden binnen het Europees Parlement. Al zeggen de peiling wat anders, maar dat is voor later. Maar hoe kijken zij eigenlijk hiernaar?
Verschilt per partij binnen ID. Even voor de luisteraar. ID is dus nogmaals de meest rechtse fractie binnen het Europees Parlement. En dat bestaat dan onder meer uit Le Pen. Uit Lega, uit Italië. Voorheen zat de PVV erin, maar de PVV heeft op dit moment, gek genoeg, geen Europese parlementszetels. En tot voor deze week zat ook AfD, Alternatieven voor Duitsland, in deze fractie. Nou, die is er afgelopen week uitgegooid, omdat Le Pen en ik denk ook wel Matteo Salvini van Lega Nord of Lega uit Italië eigenlijk proberen voor te sorteren op een samenwerking met de ECR, de wat meer gematigde rechtspopulisten. En in de ECR zitten partijen als Ja 21, de SGP en natuurlijk grote partijen als Fratelli d'Italia van Meloni en ook Vox uit Spanje. Dus die kijken hier wel iets anders naar, al is dat afhankelijk van per partij. Le Pen, Lega en voorheen ook AfD die erin zat, waren eigenlijk wel heel vaak op de hand van Rusland en wezen vooral naar de NAVO, de Europese Unie en Amerika als schuldigen voor de oorlog in Oekraïne. Je ziet dat Lega en Le Pen daar de afgelopen jaren wel een draai in hebben gemaakt, maar de AfD bleef heel Poetin en Rusland vriendelijk. In die zin denk ik ook dat Le Pen en misschien ook wel Matteo Salvini eigenlijk ook wel op zoek waren naar een aanleiding om AfD uit de ID-fractie te wippen, zodat ze uiteindelijk dan daarna die banden met de ECR konden aanhalen. En dat hebben we afgelopen week ook gezien, dat Le Pen eigenlijk de hand uitstak naar Meloni, dus de grootste leider van de ID-fractie, stak de hand uit naar de grootste leider van de ECR-fractie, Meloni, premier van Italië, om samen te werken en daarmee de tweede fractie van het Europees Parlement te kunnen worden. Dat is nog wel even goed om te weten inderdaad. Op dit moment peilt de ID samen met AfD erbij rond de 70 à 80 zetels. Het hangt echt af van welke peiling je bekijkt. En de ECR zit ook net ietsje kleiner rond de, laten we zeggen, 65 à 75. Dus het is heel erg afhankelijk van hoe die nieuwe partijen eruit komen te zien. Of dat er misschien toch een nieuwe fractie wordt opgericht waar de meeste partijen samen gaan werken. En dan kan het zomaar eens de tweede fractie van het Europees Parlement worden.
Dan weer wel. Nou, dan heb je eigenlijk zelf al een brug gemaakt naar het volgende thema. Steun aan Oekraïne. En we kunnen daarna gelijk het volgende aankoppelen. EU-uitbreidingen. Dan pakken we gelijk 2 en 3 erbij.
Helemaal goed.
Dus je had al aangegeven, de reden waarom er verschillende partijen in de fractie zijn die ook verschillend over deze soort zaken aankijken, heeft te maken met steun aan Oekraïne. Je hebt dus partijen die er echt tegen zijn. Zoals Van Orban, als je die niet in die fractie, maar je hebt partijen in het parlement die daartegen zijn. Je hebt partijen die alleen aangeven willen politieke steun geven. En je hebt partijen die graag door willen gaan. Hoe zit dat eigenlijk precies? Dus steunen van Oekraïne en tegelijkertijd daaraan gekoppeld EU-uitbreidingen.
Ja, ik denk een goede vraag.
Voor Oekraïne en Georgië later.
Ja, die uitbreiding is veel breder dan alleen Oekraïne en Georgië. Oekraïne is natuurlijk wel verreweg het grootste land. Het gaat om de hele West-Balkan. Dus het gaat ook om Noord-Macedonië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Oekraïne.
Helemaal dichtmaken, die horen erbij.
Precies, ja. Dus het is eigenlijk het meest succesvolle geopolitieke instrument van de Europese Unie. Uitbreiding, zoveel mogelijk landen aan je binden, zodat ze geen lange termijn gevaar voor je vormen. Dus het is een heel belangrijk vraagstuk. Nou, die steun aan Oekraïne lijkt wat mij betreft gewoon verzekerd. Europees breed zie je daar een consensus over. En daar waar twijfel was de afgelopen jaren, zien we bij gematigd populistisch rechts, ECR, eigenlijk vrij duidelijke steun voor Oekraïne en een duidelijke pro-NAVO-lijn. Met name onder leiding van Meloni hebben we dat teruggezien. En natuurlijk ook onder leiding van de PiS-partij in Polen, de tweede fractie binnen het Europees Parlement van de ECR na de verkiezing. Althans, dat is mijn persoonlijke verwachting.
Dus ook zij zullen gewoon echt militaire donaties steunen?
Absoluut, dat denk ik wel. Interessant hierbij is om eigenlijk te kijken naar de rol die de EVP speelt, de Europese Volkspartij. De Europese Volkspartij kan natuurlijk en heeft heel vaak samengewerkt met de Sociaaldemocraten en met de Liberalen. Maar je ziet daar af en toe wel al de eerste geluiden opdoemen van moeten wij ook niet eens kijken naar onze vrienden aan de rechterkant. Dus moeten wij niet eens een uitgestoken hand doen naar onder meer de ECR. Met name Ursula von der Leyen is daarop gericht. Omdat zij haar positie, haar herverkiezing als voorzitter van de Europese Commissie zeker wil stellen. En ik denk dat dit ook wel iets zegt over de realiteitszin van de ECR. Dat zij weten dat het zo ongelooflijk belangrijk is voor Europa om Oekraïne te blijven steunen. En om salonfähig te worden. Om echt ervoor te kunnen zorgen dat je kunt samenwerken met de EVP. Dat zij die steun voor Oekraïne ook zullen blijven steunen. Dan voor wat betreft de uitbreiding. Daar zijn nog veel meer kritische geluiden over
ja,
te horen.
Ja, het is denk ik ook echt per land afhankelijk.
Per land afhankelijk?
Als je naar de Balkanlanden kijkt, dan zullen ze anders kijken naar Oekraïne, misschien Moldavië, Georgië. Dat is echt landspecifiek.
Is landspecifiek inderdaad. Op twee manieren is het landspecifiek. Namelijk per land hebben veel mensen een andere mening. Maar het is ook per land afhankelijk van hoe erg je er voorstander van bent. Daar zien we bijvoorbeeld terug dat Griekenland het enorm afhankelijk laat zijn voor hoe Noord-Macedonië zichzelf noemt. Dus geen Macedonië, want dat is natuurlijk...
Maar dat is al een case closed, toch?
Had ik nee, ja, dus oh. Niet meer. Door de verkiezingen afgelopen maand in Noord-Macedonië, waar de nationalisten gekozen zijn, zijn er eigenlijk weer heel veel spanningen opgetreden tussen Griekenland en Noord-Macedonië en tussen Noord-Macedonië en Bulgarije. Met name dat laatste zorgt ervoor dat de deelname van Noord-Macedonië van de Europese Unie in de koelkast is gezet.
Okay.
Maar eigenlijk het principe dat ik hiermee probeerde te duiden, we gaan nu niet dieper in op dit conflict natuurlijk, maar is dat het ook nog afhankelijk is van welk land binnen de Europese Unie eigenlijk je bekijkt om te bepalen of ze er voorstander of tegenstander van zijn. Nou, ik denk, als je naar de Europese families kijkt, dat er bij de Sociaaldemocraten, Liberalen en ook de Groenen duidelijk meer voorstanders zijn van toetreding van de van Oekraïne. Bij de EVP, dus de Europese Volkspartij, CDA van het Europese parlement, net zo. Maar daar hoor je nog wel wat meer kritische geluiden. Bij de ECR en de ID zie je veel meer terughoudendheid op dit terrein. Dus dat is nog niet een gelopen race.
Maar sterker nog, bij de ID had ik begrepen, die willen geen nieuwe uitbreidingen erbij.
Precies, die willen helemaal geen nieuwe uitbreiding inderdaad. En sommige mensen stellen ook wel, bijvoorbeeld de Liberalen, er kan alleen maar toetreding plaatsvinden op het moment dat de EU hervormt. Dus je moet de uitbreiding en de hervorming van de EU ook als vier handen op één buik.
Dan pak je gelijk de volgende thema erbij.
Ja, volgende thema inderdaad. Hoeven we nu niet gelijk al naar toe
te gaan. Maar even kort samenvattend is dus, net als bij Defensie, geen één Europees leger, maar gezamenlijk inkopen. Kijken we naar Oekraïne, dan zien we dat daar steun voor Oekraïne eigenlijk politiek breed verzekerd is. In ieder geval de politieke steun. De militaire acties en militaire donaties moeten we zien in de toekomst.
Maar, of verwacht ik dat ook?
Dat verwacht je ook, maar zelfs aan de ECR. En misschien partijen in de ID, al weten we dat niet. Maar
ja, zoals Lega en de PVV.
Dat is Lega en de PVV, maar dat zit goed. Als we dan naar het volgende kijken, de uitbreiding van de Europese Unie. Lange tijd was dat normaal, dus er kwamen steeds meer landen bij. Tijdlang is het eigenlijk bevroren. Het is heel lang hebben wij geen nieuwe Europese landen erbij gehad. Terwijl de hele Balkan staat nog open, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Albanië denk ik, die wil ook lid worden. Oekraïne, Moldavië natuurlijk, Georgië. En er zijn zelfs geruchten dat Armenië zich ook niet meer liever bij Europa wil horen. Al willen ze dat denk ik ook echt dan bij Rusland. Maar dat is echt iets, dat is een verhaal van de komende decennia denk ik zelfs. Dus dat is
dat zal nog minimaal 10 à 15 jaar duren voordat een eerste land toegetreden zal zijn. Maar de start van die gesprekken is natuurlijk een geopolitieke doorbraak. Want dan betekent het definitief, zou je kunnen zeggen, of voorlopig definitief, dat deze landen tot de Europese, westerse invloedssfeer gaan behoren. Maar we hebben nu al 27 lidstaten. En dat betekent, en dan ga ik even het bruggetje maken naar de hervorming van de EU, dat het wel heel lastig kan worden om beleid te bepalen. Met name zolang voor bepaalde beleidsterreinen het veto van elk land gehandhaafd blijft.
Ja, als je dat veto even kort kan uitleggen, hoe is het besluitvorming in de EU in elkaar?
Samengevat. Dat hangt af van beleidsterrein. Dus in bepaalde beleidsterreinen waar de EU duidelijk supranationaal is. Dat betekent dat het aan de Europese Commissie is om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld om toe te zien op de verschillende verdragen. Nou, dan zijn er ook bepaalde beleidsterreinen waar de EU helemaal geen zeggenschap heeft. Of waar het intergouvernementeel moet samenwerken. En dat betekent dat elk land akkoord moet gaan. Intergouvernementeel betekent tussen overheden, tussen landen. Die moeten dan met elkaar praten. En of ze komen er allemaal samen uit, of ze komen er niet uit. En dat kan dus zover gaan dat als één land het er niet mee eens is, dat hij de consensus van alle andere lidstaten kan torpederen. Dat hebben we het afgelopen jaar heel vaak gezien met Orbán uit Hongarije, die de hele tijd tegensteun was van Oekraïne, tegen bepaalde fondsen die opgericht werden. Nou, gaan we maar door.
Ook op andere thema's. Klimaatfonds is een ander thema. Klimaat, uitbreidingen, misschien belastingen, dat soort zaken. Heb je echt iedereen voor nodig?
Ja, met name op buitenlands beleid denk ik dat we ons nu op moeten richten. Nou, daarin zie je eigenlijk dat met name Macron, dus namens de Liberalen en Frankrijk, zeggen wij kunnen pas uitbreiden op het moment dat wij ook echt de EU hervormen. Anders is besluitvorming in de toekomst zo lastig dat wij uiteindelijk geen beslissingen meer kunnen gaan nemen. En dan wordt onder meer genoemd dat het veto van landen opgeofferd zou moeten worden. En dat je met een gekwalificeerde meerderheid, en wat betekent gekwalificeerde meerderheid? Dat is dus iets anders dan 50% plus één stem. Dat betekent dat je van tevoren bepaalt hoeveel landen qua omvang en in totaliteit hoeveel landen akkoord moeten gaan met een bepaald voorstel. En is dat zo, dan is het een bindend voorstel. Daar is voor buitenlands beleid nu geen sprake van. En de vraag is, kunnen wij uitbreiden zonder te hervormen of worden wij dan een bestuurloos schip?
Ja, dus je hebt twee thema's die spelen bij hervormingen. Eén is dus ervoor zorgen dat er sneller aan besluitvorming kan worden gedaan. Dus als je wilt uitbreiden, moet het niet zo zijn dat elk land een vetorecht kan hebben, want dan wordt het gewoon een stilstaand iets. Dan wordt het te star. En vooral tijdens crisissen kan het gewoon niet reageren. En dat heeft natuurlijk impact op het leven van de Europese Unie, het bestaan van de Europese Unie. Het tweede deel van de hervorming had te maken met, zoals ik het las, een Europa van verschillende snelheden. Dus zoals ik het begreep, maar je kan het denk ik zo verder aanvullen, is dat er op verschillende beleidsterreinen er natuurlijk allerlei afspraken worden gemaakt. Laten we zeggen defensie of klimaat. En er wordt gezegd, vaak maakt Europa hele strenge afspraken, omdat we een soort categorieën maken, A, B, C of ja, brons, zilver, goud. Van elk land mag zichzelf in een bepaalde categorie indelen en dan dat snelheid aanhouden. En natuurlijk wordt dat gekoppeld aan hoeveelheid geld je van de EU weer terug zou kunnen ontvangen.
Zeker, dus een Europese Unie van verschillende snelheden is al vaak geopperd. En eigenlijk hebben we er voor wat betreft de munteenheid al één. Want sommige landen zijn onderdeel van de eurozone, sommige landen zijn dat niet. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk al een de facto Europese Unie van verschillende snelheden. Maar het wordt ook geopperd voor andere beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld wel eens aan handelsverdragen die bepaalde landen dan wel toegestaan zijn en andere landen niet. Ik denk dat het hier totaal niet houdbaar is om te werken met een Europese Unie van verschillende snelheden. Er wordt ook wel eens voor klimaat aangedacht. Namelijk dat bepaalde landen echt wat sneller willen gaan met die energietransitie dan andere landen. Denk aan Frankrijk, Nederland en Zweden. Die willen echt een stukje harder gaan dan landen als Polen en Roemenië. Dus daar zie je echt verschillende snelheden terug. Daar wordt in het beleid al rekening mee gehouden. Maar moeten we daar niet verder in gaan? En natuurlijk hot topic. En dan maak je denk ik ook al een bruggetje met het volgende thema. Migratie. Waar bepaalde landen inderdaad meer hel zien in samenwerking op Europees niveau. Waar andere landen juist voorstander zijn van meer soevereiniteit in het migratiedossier.
En voordat we echt dieper op migratie ingaan. Deze, je hebt verschillende snelheden. Je geeft aan, dat kan alleen werken voor bepaalde beleidsterreinen. Dus niet voor allemaal. Bijvoorbeeld voor handel zal het echt niet werken.
Is mijn inschatting.
Is jouw geen inschatting.
Ja.
Maar dat dan bijvoorbeeld ook aangekoppeld is. Oké, je wilt minder hard meegaan. Categorie B. Maar in plaats van 10 miljard waar je recht op zou hebben. Krijg je maar recht op 5 miljard. Ik zeg maar wat. Zo zou dat kunnen zien.
Zo zouden we dat inderdaad kunnen zien. Dat is een mogelijkheid. Ik denk dat het echt heel erg beleidsterrein afhankelijk is. Ik denk niet dat wij officieel gaan werken met de Europese Unie van verschillende snelheden. Maar dat het daar gewoon netto op neer gaat komen op bepaalde beleidsterreinen. Maar dat het veel meer in het informele circuit gaat. Dus ik denk eerder dat het omgedraaid is. Dat de EU bepaalde multilaterale samenwerkingen gaat financieren. Bijvoorbeeld als het gaat om inkoop van bepaalde wapens. Dat de EU zich schaart achter bijvoorbeeld Frankrijk, Nederland, Duitsland. Die bepaalde wapens willen kopen, terwijl Hongarije zich daar niet achter schaart. Of als het gaat om energieprojecten in Zuidoost-Europa, voor de toevoer van liquefied natural gas, of groene waterstof vanuit Israël via Cyprus naar Griekenland toe, dat de EU zich daar echt achter schaart, of de handelslijn van IMEC.
Ik begrijp wat je bedoelt.
Ja. En dat is dan eigenlijk een EU van verschillende snelheden, maar het is niet per se dat andere landen direct minder geld krijgen, een korting krijgen op hun budget, maar eerder dat de EU potjes vrijmaakt om dit soort projecten te financieren.
En ook
ik denk dat je op die manier een netto Europese Unie van verschillende snelheden krijgt, maar dat het veel meer projectafhankelijk is.
Snap het. En ook eigenlijk die eenheid naar buiten toe behoudt. Ja. En ook op een manier niet dat andere landen dat niet zomaar kunnen torpederen. Stel je voor Nederland, Frankrijk, Duitsland willen iets extra's opzetten voor Oekraïne of echt op defensiegebied nog hechter integreren. Dat een Europese Unie dat kan zeggen, dat gaan we echt ondersteunen met geld en andere zaken. En dat waarschijnlijk zal het zo'n manier zijn dat andere landen, misschien een Hongarije, dat niet kan torpederen. Dat een EU dat kan faciliteren.
Precies.
Dus ik denk dat het ook inderdaad zo'n akkoord zal zijn.
Het zal zo'n vorm aannemen.
En wat denk jij eigenlijk daarvan zelf? Ik vind het namelijk best wel een goed idee.
Ik ben hier heel erg voorstander van. Vandaar ook dat ik hoop dat zoiets wel gaat gebeuren. Ik denk namelijk dat de EU strategisch zijn projecten moet uitkiezen. En niet altijd alleen een faciliterende rol moet spelen in welke projecten er tot stand worden gebracht, maar ook echt een initiatiefnemende rol, het algemeen Europees belang in ogenschouw nemend. En ik denk dat de laatste jaren, moet ik heel eerlijk bekennen, Ursula von der Leyen daar best goed leiderschap getoond heeft. Ik weet dat het absoluut niet populair is op dit moment om je nog positief uit te laten over de leiders van je land of de Europese Unie. Maar ik vind eigenlijk dat de commissie van Ursula von der Leyen zich op verschillende beleidsterreinen zeer, zeer competent getoond heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan het corona-vaccin-inkoopdossier. Ik vind, nou, je weet natuurlijk dat ik heel kritisch ben geweest op het coronabeleid. Met name de schoolsluiting vond ik absolute waanzin. Ik denk dat we daar nog steeds enorme consequenties van ondervinden, ook aan de universiteit. Als het gaat om de inkoop van coronavaccins, heeft Ursula von der Leyen zich behoorlijk competent getoond. Als het gaat om migratie indammen, heeft von der Leyen denk ik heel vaak de goede keuze gemaakt door te kijken en te zeggen, wij moeten ons niet laten chanteren door naburige landen zoals Turkije, zoals Belarus, zoals Rusland. Dat is onverstandig. Dus daar stond ze ook vroegtijdig op. Als het gaat om het initiëren van defensie-industrie opbouwen en industriepolitiek in den brede, zie je al wel initiatieven terug waarvan ik zeg, kijk, dat is positief.
Dus echt en sterk leiderschap.
De Green Deal van Timmermans, die natuurlijk ook onderdeel was van de Europese Commissie, vond ik eigenlijk ook een ongelooflijk goede deal die Europa helaas nu, onder leiding trouwens ook van von der Leyen, Manfred Weber, de leider van de EVP in het Europees Parlement, helaas steeds meer aan het,
Al wordt er ook gezegd dat het te maken heeft met de verkiezingen en waarschijnlijk zal het na de verkiezingen in een andere vorm terugkomen. Dus dat is heel duidelijk. Hoe het zit met de hervorming? Nog één laatste zin, dan kunnen we naar het volgende door. Ik denk ook dat het handig is om de steun voor Europa, denk ik, ook hoger te houden. In de zin van dat het beeld wordt geschept van landen worden niet gedwongen of landen worden een bepaalde mate van ruimte gegeven om een eigen tempo op te gaan, zonder dat je dan per se in een lage categorie terechtkomt. Dus we zitten allemaal in dezelfde categorie qua lidmaatschap van de Europese Unie. Alleen je hoeft niet met bepaalde issues echt mee te doen. Dat kun je dan onderling
inderdaad
samen.
Inderdaad, een bepaalde opt-out. Of eigenlijk gaan we nu dan werken met voor bepaalde dossiers een opt-in. Wat dan wel relevant is om te zeggen, stel je voor er wordt nu weer uitgebreid. Of in de komende 10 à 15 jaar. De kans dat die landen dan op het Europese Unieniveau zitten, acht ik zeer gering. Dus dan zul je ook weer netto werken met een Europese Unie van verschillende snelheden. En we hebben er eentje eigenlijk nog helemaal niet genoemd. En dat is eigenlijk verreweg de belangrijkste. En ook een bruggetje naar het nieuwe, de Schengenzone. Waar de afgelopen 10 jaar natuurlijk ook Bulgarije en Roemenië geen lid van waren. Maar in de komende tijd wel lid van zullen worden. En daar zullen we dan ook natuurlijk de gevolgen van gaan ondervinden. Ik kan me niet voorstellen dat de Europese Unie heel snel Georgië gaat opnemen in de Schengenzone bijvoorbeeld. Zelfs niet als het over een jaar of 15 à 20 lid is. Maar het geeft wel aan, nogmaals, en daar begon ik ook mee, dat als jij landen nu zicht geeft op kandidaatschap en officieel ook laat onderhandelen over dat lidmaatschap, ze definitief tot jouw invloedssfeer behoren. Okay. En dat is denk ik wel van belang.
Nou, als we dan doorgaan naar het volgende thema, eigenlijk één en laatste thema, migratie. Nou, migratie speelt een hele belangrijke rol in eigenlijk bijna alle nationale verkiezingen binnen de Europese Unie. Ook zo in de Nederlandse nationale verkiezingen die we laatst hebben gehad, vorig jaar, 22 november. Maar ook bij de Europese verkiezingen zal migratie een grote rol spelen. En dan, je gaf het aan Schengenzone, dus het idee dat er heel veel, wat er in Nederland heerst, heel veel Oost-Europeanen naar Nederland of naar West-Europa komen, dat kan een rol spelen bij de Europese verkiezingen. Maar ook buiten de EU migratie. Hoezo zijn daar meerdere partijen bang voor? Wie is daar bang voor? Wie kan de voordeel uithalen?
Ja, migratie is echt een enorme drijfveer voor politiek-electorale veranderingen. Eigenlijk de grootste drijfveer van de afgelopen decennia. En zijdelings hebben wij het ook wel eens besproken in verschillende podcasts. Ook omdat wij onszelf natuurlijk wel zorgen hebben gemaakt om de migratie die in Nederland leek te overkomen zonder dat er adequaat werd opgetreden. En dan ging het ons om de directe effecten op wijkniveau, die wij natuurlijk zelf aan de lijf hebben ondervonden de afgelopen decennia. Maar ook om de indirecte effecten, namelijk dat het dé absolute campaigner is voor populistisch rechts. En dat zien we Europees breed terug, dat zodra de migratie fors oploopt, dat de effecten er op wijkniveau ervan helder worden, dat heel veel mensen zich eigenlijk steeds meer naar rechts wenden en naar populistisch rechts wenden en daarop gaan stemmen. Dus we zien dat op dit moment in de Europese Unie ook terug. En er is een enorme angst bij het establishment, dus de gevestigde partijen zoals de Groenen, de Sociaaldemocraten en ook wel de Liberalen, dat Europa steeds meer naar rechts gaat vanwege migratie. Nou, de EVP neemt hier in mijn ogen een bijzondere rol in. Dat is toch het CDA van het Europees Parlement, nogmaals de Europese Volkspartij. En die stelt eigenlijk dat inderdaad Europa strikter op migratie moet worden, met name van op migratie van buiten de EU naar de EU toe. En dat Europa zelf moet bepalen wie er onze grenzen binnenkomt en wie niet. Daar heeft Ursula von der Leyen ook een bekende speech over gegeven, dat ze zei: "We decide who enters Europe and not the smugglers." Niet de smokkelaars, de mensensmokkelaars.
En kan je in die licht ook, zeg maar, die deal zien waar Ursula von der Leyen bij was? Bijvoorbeeld laatst een deal met Tunesië. Is het idee van dat ze, als de EVP de grootste fractie wordt, dat ze eigenlijk door willen gaan met dit soort deals sluiten in Noord-Afrikaanse landen, waarschijnlijk ook in andere landen, dat landen, of dat personen zoveel mogelijk in de regio worden opgevangen, dus in de buurlanden. En als dat echt niet kan, dan kan het echt tot in de buitengrenzen van Europa. En voor de mensen die Europa binnen willen komen, dat Europa dat echt zelf kan bepalen en de regie op kan behouden. Dat is het idee.
Inderdaad, dat is het idee. En ik denk dat ze dat om twee redenen wil. Allereerst omdat de EVP er zelf achter staat en hun electoraat en dus partijleden daar voorstander van zijn. Maar ook om wind uit de zeilen van populistisch rechts weg te nemen. En dat soort geluiden hoor je vaker vanuit kopstukken vanuit de EVP. En dat is ook wel een heel belangrijk besef. Vandaar ook inderdaad het deal met Tunesië, maar ook met Egypte, ook met Libanon is er recentelijk een deal gesloten. Die heeft niet zoveel media-aandacht gekregen, maar die deal staat er wel degelijk. Ook met Marokko lopen er bepaalde bilaterale deals, dus tussen landen, onder meer tussen Spanje en Marokko. En ook Nederland en Marokko hebben pas een soort van deal gesloten. En dat gaat ook voor Duitsland en Marokko. En het idee hierachter dus echt is, Europa bepaalt wie het continent binnenkomt en niet de mensensmokkelaars. En daarin zie je dat de Sociaaldemocraten en de Groenen met name echt een andere lijn volgen.
Ja, dat wil ik net vragen. Hoe denken zij
hierover? Wat er ook gebeurt, altijd mensenrechten. Dus mensen hebben recht op asiel aan te vragen in de Europese Unie. Recht om grenzen te passeren. Recht om goed opgevangen te worden. Recht op uiteindelijk een verblijfsvergunning. En daar staat de EVP en populistisch rechts wel echt anders in.
En ook de ECR.
Dus en ook de ECR en de klopt. ID vanzelfsprekend. Die zijn maar met name
even,
gebonden.
Maar als ik je mag onderbreken.
Op basis van migratie.
Ja, je gaf aan dat ook de Sociaaldemocraten zo denken. Maar de Sociaaldemocraten binnen het Europees Parlement, zij qua denken niet hetzelfde als bijvoorbeeld de PvdA in Nederland. Je hebt daar ook, je gaf eerder een keer aan mij persoonlijk, dat je hebt ook echt conservatieve, of nog de conservatieve sociaaldemocraten. Zie je binnen de SND-fracties eigenlijk ook discussie en twijfel van, nee, dat idee van de EVP, dat is eigenlijk ook een sociaaldemocratisch idee waar we achter kunnen staan. En natuurlijk, dan kan je extra focus leggen dat daar waar ze worden opgevangen in de regio, dat het natuurlijk zo humaan mogelijk moet. Of misschien geef je extra opleidingsmogelijkheden, of noem het maar op. Ja.
Ik denk dat je het al uitstekend samenvat, Rajiv. Ja. Ik onderschrijf jouw lijn. Uh-huh. Dat klopt inderdaad. Je ziet binnen de Europese Unie, binnen de SND-fractie, dat is de Socialist and Democratic fractie van de Europese Unie, dus de PvdA van de EU, zie je eigenlijk verschillende geluiden. De Deense Partij van de Arbeid is totaal anders dan de Nederlandse PvdA. Dus die benadrukken met name dat de grensbescherming verscherpt moet worden van de Europese Unie. Hetzelfde zie je terug bij de Oostenrijkse Partij van de Arbeid en ook de Roemeense Partij van de Arbeid. Maar bij de Franse Partij van de Arbeid of de Nederlandse Partij van de Arbeid, de Zweedse, zie je meer nadruk op mensenrechtenbescherming. Dat is een fundamenteel verschil. Wel moet ik erbij zeggen dat in de laatste jaren bepaalde sociaaldemocraten een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwerp van de deals. Diederik Samsom in de Turkije-deal tussen eigenlijk Duitsland, Nederland en Turkije, en uiteindelijk ook de EU die erbij betrokken werd. En ook Frans Timmermans, die zich daar tegenaan bemoeit, dat die van oudsher ook bekend stond als een meer conservatievere en migratiekritische sociaaldemocraat. Dus ook binnen de Nederlandse Partij van de Arbeid zie je wel verschillende geluiden. Alleen tot nu toe, zeker na de fusie met GroenLinks, komen ze uiteindelijk in andere fracties van het Europees Parlement terecht. Is het toch al duidelijk dat zij meer zit op de lijn van mensenrechtenbescherming dan grensbewaking.
Oké, maar ik zou me kunnen voorstellen dat de sociaaldemocraten, misschien is dit gewoon een beeld van dat ik heb, maar in West-Europa bijna gedecimeerd zijn of echt heel klein zijn geworden. Maar dat ze voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa, misschien ook Zuid-Europa, een grotere rol spelen in de politiek. En dat ze daarom die soort van conservatievere sociaal-democratische stemmen een grotere aandeel zouden hebben. Maar waarschijnlijk is dat nog geen uitgemaakte zaak.
Nou, je snijdt wel iets relevants aan. Namelijk dat het echt afhangt van de regio's hoe groot de sociaaldemocratie nog is. In Zuid-Europa, dus in Italië en Spanje, is de sociaaldemocratie echt nog wat groter. In Duitsland ook. Maar in Oost-Europa of Midden-Europa is de sociaaldemocratie helemaal niet zo groot. In Noord-Europa weer wel, dus in Denemarken, in Zweden en ook in Finland hebben ze nog wel een redelijke vertegenwoordiging, anders dan in Nederland, waar dan niet eens 10% van de kiezers heeft. Dus dat verschilt nogal per land, maar dat drukt ook wel zijn stempel op de algehele mate van conservatisme of juist progressiviteit van de sociaal-democratische fractie. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij uiteindelijk zullen gaan stemmen in het Europese parlement. In de campagne zie je wel één ding heel duidelijk terug, met name Nicolas Schmit, de leider van de sociaal-democraat. En dat is dat ze het met name willen hebben over andere thema's. En dat is denk ik een onverstandige strategie. Gedrag. Ja, zij willen het de hele tijd hebben over inkomensongelijkheid, werknemersbescherming, vakbonden en ook wel eens over klimaat.
Kijk, maar dat,
en terechte thema's. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat ze dat adresseert. Maar eigenlijk, zonder een duidelijk verhaal op migratie, ga je geen verkiezing winnen.
Vooral omdat het voor veel mensen de nummer één issue is.
Zeker.
Dus wil je, ik denk dat goed salaris en dergelijke ook hele belangrijke zaken zijn. Maar dat is misschien nummer twee, nummer drie. Dan wil je zorgen dat dat de nummer één issue wordt. Dan moet je gewoon de nummer één issue oplossen.
Ja,
en zorgen dat het van tafel gaat.
En heel veel mensen vinden ook dat het eigenlijk niet een EU-issue is. Inkomen, belastingen, sociale premies en ga zo maar door. Dus voor heel veel mensen is dan ook zo, ja, het is terecht dat jullie dit punt agenderen. En ik ben het ook eigenlijk eens met jullie. Maar wij vinden dat geen zaak voor de EU. En dan kan het zomaar zo zijn dat migratie dan uiteindelijk de doorslag heeft om toch niet op die partijen te stemmen. En dat zien we nu eigenlijk Europees breed terug. In landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden,
ja.
Denemarken, Griekenland, Polen gaan allemaal migratiepolitische partijen of heel groot worden, of de grootste, of een stuk groter dan 5 jaar terug. Dus het is eigenlijk groot, groter, groots. Dat is de vraag, hoe groot gaan de nieuwrechtse partijen worden?
En de strategie van EVP is dat voorkomen, want zij denken een te grote, misschien zelfs ID-fractie, kan echt schade aan EU berokkenen of aan het Europees project. Dus wind uit de zijde nemen, zorgen dat migratie in de komende jaren, het is niet iets wat je in 3-4 jaar kan oplossen, maar dat in ieder geval de eerste stappen worden gezet naar een oplossing toe.
Ja, vandaar ook, je hint er net al even op, die migratiedeal die Europa intern gesloten heeft nu, namelijk dat er aan de grens van Europa meer grensbewaking moet komen, dat daar de verschillende aanvragen al verwerkt worden, dat de Europese Unie in staat is om mensen die heel, heel kleine kans hebben om het Europese continent binnen te komen, sneller uitgezet kunnen worden. Dat zij eventueel in de regio opgevangen kunnen worden. Enzovoort, enzovoort. Natuurlijk ook voor de verkiezingen al naar buiten kwamen. En daarmee probeerden de mainstream fracties binnen het Europees parlement ook te signaleren naar de kiezer. Op migratie zijn we er eigenlijk al uit. We hebben uw zorgen gehoord.
Precies.
Dus je kunt tot de mainstream partijen stemmen.
Klopt.
De vraag is of dat nu ook gaat gebeuren.
Ja. Dankjewel. Dan gaan we even voor de laatste 5 minuten naar het laatste thema, die een belangrijke rol spelen binnen de Europese verkiezingen. En dat is eigenlijk klimaat en natuur. Dus, en dan hebben we het niet alleen maar over de klimaatdoelstellingen om ervoor te zorgen dat we in EU 2050 klimaat- of CO2-neutraal zijn, maar ook daaraan allerlei milieu- en natuurdoelen aangekoppeld. Dus dat we biodiversiteit willen vergroten, waterkwaliteit moet omhoog, ook mest-issue dat in heel Europa plaatsvindt. Stikstof is niet alleen in Nederland een probleem, maar heel Europa is
zeker
het een probleem.
Niet. Klopt.
Dus klimaat- en natuurbeleid. Nou, we hadden de Green New Deal. En de Green New Deal dat door de heer Timmermans, nou niet was bedacht, maar hij was daar een soort van de voorzitter van. Dat was een heel pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie en klimaatneutraal zou worden. En tegelijkertijd daaraan gekoppeld ook allerlei natuur- en milieudoelen zouden halen.
Ook als het gaat om biodiversiteit.
Ook als het gaat om biodiversiteit. En op een zodanige manier dat, dat Europa daar meer grip op zou kunnen krijgen. Nou, we zien dat sinds Timmermans weg is, dat ik dacht Wopke Hoekstra zijn afdeling
opvolger
had
is, klopt.
Opgevolgd. Met allerlei beloftes dat hij het nog harder zijn best zou doen en nog strenger zou maken. Nou, ik denk dat het Green New Deal niet meer bestaat. Of het is in de vriezer gezet, in de koelkast gezet. Ja, hoe kijken de verschillende partijen daarnaar? Want we zagen ook dat Ursula von der Leyen een paar maanden geleden allerlei doelstellingen op het gebied van de landbouw weer had ingetrokken, naar aanleiding van de protesten in Brussel.
Ja, er waren veel boerenprotesten door de gehele Europese Unie heen. Duitsland, Griekenland, Nederland, Italië, Spanje, ga zo maar door. En de Europese Unie is enorm gevoelig voor de boerenlobby. Er is geen lobby beter georganiseerd dan die van de boeren. Dus die kunnen altijd een stempel drukken. En met name binnen de machtigste familie in de Europese Unie is er een gewillig luisterend oor. En dat is van de EVP. Dus ja, de plannen zijn wat naar beneden bijgesteld. De doelstellingen zijn minder ambitieus. Bepaalde soorten grondstoffen of pesticiden zijn toch toegestaan. Terwijl eigenlijk het idee was, die moeten wij echt uitfaceren of verbieden.
En omdat zoals glyfosaat.
Ja, bijvoorbeeld omdat er Alzheimer uit voort kan komen. Dementie uit voort kan komen. Grotere kansen op kanker. Nou, ga zo maar door. Het is wel niet erg heilzaam voor de gezondheid van mensen. En ik vind het wel jammer, eigenlijk ultra jammer, dat daar nu wel op die ambitie is ingeboet. Het is een strategische keuze van de EVP, namelijk hun achterban zit hier op te wachten. En ze willen die wind uit de zeilen nemen van de rechtse fracties. En ik denk nog steeds dat een Green New Deal in afgeslankte vorm door zal gaan. Dus er gaat zeker vergroend worden in de Europese Unie, daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Maar op het tempo zal worden ingeboet. En ik denk dat de Groenen, de Sociaaldemocraten en de Liberalen dit eigenlijk met pijn in het hart zien. En dat de EVP zich geen andere mogelijkheid kan voorstellen vanwege de groeiende partijen op rechts. Dus uiteindelijk denk ik, die Green New Deal gaat gewoon door, maar op een lager tempo. Bepaalde pesticiden zullen later pas worden uitgefaseerd. Bepaalde stikstofdoelen zullen later pas echt strakker worden gehandhaafd. Nou, ga zo maar door. Dus, oh ja, en ook de voorwaarden om landbouwsubsidies vanuit de Europese Unie te krijgen. Was het idee, gaan we heel sterk koppelen aan verduurzaming. Bijvoorbeeld meer circulaire landbouw. Dus wat je erin stopt, moet je er uiteindelijk ook weer uitkrijgen. Enzovoort, enzovoort. Dat zou ook minder voorwaardelijk worden gemaakt aan verduurzaming. Maar alles is gradueel, geleidelijk. Dus het tempo gaat alleen op laag. Het gaat nog steeds wel door die trend.
Het gaat door, oké.
En onder druk van de ECR en de ID zal het denk ik wat minder worden. En ik kan me ook voorstellen, en dat is misschien nog wel het laatste echte onderwerp dat we moeten bespreken, dat Ursula von der Leyen de laatste maand ook het tempo heeft teruggenomen, eigenlijk om alvast voor te sorteren op een herverkiezing. Zij moet natuurlijk uiteindelijk de meerderheid van Europese parlementszetels binnenkrijgen, want die stellen onder meer, samen met de Raad natuurlijk, dus de landen individueel, de nieuwe commissie aan. En de commissie kan dan met wetten komen, dat kan het Europees parlement niet. Dus het is nogal belangrijk voor het parlement dat er iemand komt te zitten in wie zij vertrouwen hebben. Nou, en dan natuurlijk is de EVP hartstikke groot. En de Sociaaldemocraten lijken ook wel voor te sorteren op een herverkiezing van Ursula von der Leyen. De liberalen zie je eigenlijk meer twijfelen. Want die hebben toch wel zoiets van, misschien moet er toch wel iemand anders in het zadel helpen. En dan is er wel een heel wild gerucht die ik toch met de luisteraar wil delen. Dat misschien de ECR, dus de gematigd rechtspopulistische fractie, wil gaan samenwerken met de liberalen van Macron, Renew Europe, heet die partij in het Europees parlement, om Mario Draghi in het zadel te helpen, dus Europese commissievoorzitter te maken, in plaats van Ursula von der Leyen. En dat zou wel een heel bijzondere greep zijn, als dat uiteindelijk zou lukken. Ik denk uiteindelijk gewoon dat het Ursula von der Leyen wordt.
Ik denk dat het ook politiek
instabiel
is.
Maar een van de redenen dat zij nu stapjes terugzet op klimaat en ook hard is op migratie, heeft dus ook te maken met zekerstellen dat zij de steun gaat krijgen van de ECR om herverkozen te worden. Daarom trok zij ook zo hecht op met Meloni, het premier van zowel de ECR als Italië, in de deal met Tunesië. En probeerde zij echt Meloni aan zich te binden. Om uiteindelijk die zetels die ze wellicht tekort komt op links en in het centrum te compenseren met stem op rechts.
Ja, dus zo zie je dat eigenlijk naast thema's ook gewoon persoonlijke politieke belangen een rol spelen.
Absoluut.
Ik zou zelf ook gewoon überhaupt willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft. Ik vind dat ze het heel goed doet. Echt daadkrachtig leiderschap toont. En ik vind eigenlijk, tuurlijk, dat is het idee van de democratie. Een van de ideeën dat je gewoon constructief kritiek moet leveren op je leiders. Maar ik vind net zo goed dat we ook leiders die het heel goed doen, ook echt moeten waarderen. Tuurlijk maken ze fouten, maar dat we er niet zo mee omgaan. Zou ik zelf ook gewoon echt niet fijn vinden.
Af en toe die afrekencultuur mag wel minder. En op bepaalde dossiers, en natuurlijk, wij kunnen het alleen op een heel grote afstand zien, lijkt ze wel iedere keer er kort op te zitten en echt initiatief te nemen. Soms gaat ze inderdaad wat te ver of maakt ze een grote fout met het aanstellen van een politieke vriend op een belangrijke positie. Dat is niet fraai. Dat riekt heel erg naar vriendjespolitiek en zelfs corruptie. En dat kun je eigenlijk niet.
Ik zou zeggen, noem één politicus zonder vieze handen. Die bestaat denk ik niet.
Ja. Uiteindelijk moeten we het
maar in ieder geval, het is heel helder geworden. Ook beste luisteraars, we hebben eigenlijk het belang van de Europese verkiezingen benaderd aan de hand van deze 6 thema's. En deze 6 thema's waren defensie, steun aan Oekraïne, uitbreiding van de Europese Unie, de hervormingen die er gepleegd zouden kunnen worden na de verkiezingen, migratie en natuurlijk ook klimaat. En in het staartje van klimaat hebben we het ook gehad over de eigenlijk persoonlijke politieke belangen van Ursula von der Leyen, de leiderschap die ze heeft getoond en eigenlijk hoe ze probeert voor te sorteren dat ze na de Europese verkiezingen nog steeds kan aanblijven als voorzitter van de Europese Commissie. Iets waar...
Mag ik nog één laatste vraag stellen? En dat is, hoe denk jij dat nieuw rechts in het Europees parlement eruit komt te zien? Verwacht jij dat er nog steeds twee fracties overeind blijven staan? Of verwacht jij toch dat ze gaan fuseren?
Nou, ik denk dat ECR overeind zal blijven staan. Ik denk dat de idee uiteindelijk, denk ik zelf, uit elkaar zal vallen.
En denk of je dan uiteindelijk dat Le Pen en Lega van Matteo Salvini en de PVV bij de ECR terechtkomen?
Ja, ik denk dus dat een groot deel bij de ECR terecht zullen komen. En de rest die zullen, zoals ze dat noemen, unaffiliated zijn. Dus in hun eentje daar zitten. Dat denk ik wel. Op een gegeven moment zit je in de Europese Unie om toch zaken voor elkaar te krijgen. En als je echt alleen partijen in het team hebt met als idee, we zijn hier alleen voor onszelf. Dus echt gericht op eigen land en op je eigen doelen. Ja, dan heb je geen, zoals ik noem, teamziel. En als je dat niet hebt, dan gaat het op een gegeven moment weer uit elkaar vallen. Want je kan niet een team vormen met als hoofddoel ieder voor zichzelf. Dat denk ik.
Helder?
Ja. Nou, dankjewel ook Michel voor eigenlijk deze hele heldere uitleg over de rol van de Europese verkiezingen op de geopolitiek van Europa. En ook jullie beste luisteraar, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast, veel hebben geleerd. Uiteraard, ga stemmen, want stempercentages zijn relatief laag. Ga stemmen, het speelt een hele belangrijke rol voor ons continent. En natuurlijk, we zijn blij en hopen dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.